IT Bros, de podcast over identity, security en de moderne werkplek. Door Sander Berkouwer en Raymond Convalius. Wekelijks praten we je bij over de laatste ontwikkelingen en ontmoeten we interessante gasten. Volg onze podcast op Spotify of iTunes en stel je vragen op Twitter @ITBrosNL. Ik ben Raymond Convalius.
En mijn naam is Sander Berkouwer.
Welkom bij aflevering 5 van seizoen 5 van de IT Bros podcast.
Met na een afwezigheid van een aantal weken, uiteraard weer het meest recente nieuws. Een informatiebeveiligingsupdate. Een productiviteitstip, maar ja, het wordt toch een beetje een saaie aflevering zo. Zonder evenementen. En die interessante gasten. Tja.
Gaan we aan werken.
Roll credits. Nee joh, het wordt helemaal niet saai. Want we beginnen met het Windows Insider nieuws.
Ja, want de Windows Insiders die hebben niet stilgezeten in die 2 weken dat wij afwezig zijn geweest. En die hebben onder andere een nieuwe build uitgebracht in het Canary Channel. Daar kwam build nummer 27788 uit en Microsoft gooit het deze keer over een andere boeg, namelijk Windows MIDI Services zijn public preview.
Sorry, volgens mij heb ik nog documentatie liggen uit 1993 over de MIDI-standaard.
Mm-hmm.
Maar het zit nu al in Windows.
Nou ja, de MIDI-standaard is alive and kicking. En dat geldt zeker voor de mensen die zich bezighouden met het produceren van muziek. En dat hebben ze zich bij Microsoft nu ook gerealiseerd. En ze hebben er wel wat weinig liefde voor gehad over de afgelopen jaren.
Want mensen, het zat natuurlijk al die tijd in Windows.
Precies.
Maar dat was de MIDI 1.0 standaard.
Ja, en ze hebben nu een complete rewrite gedaan van wat heette MIDI on Windows. Dat is dus nu geworden de Windows MIDI Services. En met complete support voor de MIDI 2.0 standaard. Ieder endpoint is nu een multi-client endpoint geworden. Dus dat wil zeggen dat meerdere MIDI-applicaties tegelijkertijd van je MIDI-apparatuur gebruik kunnen maken.
Ja, super.
Verder zit er een automatische vertaalslag in voor MIDI 1.0 apparatuur richting MIDI 2.0. Er is een nieuwe USB MIDI 2.0 class driver beschikbaar gekomen. En Microsoft is aan het werken aan de ondersteuning van Network MIDI 2.0 Transport.
Dus voor muziekliefhebbers, muziekcreators, goed nieuws.
Inderdaad. En Microsoft moedigt iedereen aan om hier toch vooral mee te gaan stoeien en feedback te leveren. Verder werkt Microsoft aan de integratie tussen je telefoon en Windows. En dat doen ze onder andere met Resume OneDrive files in one click. Wanneer je op je telefoon aan het werken bent in een bestand op OneDrive, weliswaar met je personal Microsoft account, dan kan je dus met één klik gewoon doorwerken in je Word, Excel, PowerPoint, OneNote of PDF bestanden. Moet je wel even aanzetten en dat staat in de settings onder Apps Resume.
En dus vanaf de Canary Build versie 2.7.8.
Inderdaad.
Alright.
Op 31 januari kwam er een nieuwe build uit in het Developer Channel en het Beta Channel. En dat is build nummer 26.120.3073.
Maar dan hoor ik jou zeggen dat dat dezelfde build is in zowel het ontwikkelaarskanaal als in het Beta Kanaal.
Ja, want Microsoft zit nu weer wat ze noemen in een window waarin je kan schakelen tussen het developerkanaal en het beta-kanaal, als je dat zou willen. En dat duurt tot en met deze maand. Waarbij dus deze twee kanalen gewoon één beeld met elkaar delen. En vanaf eind februari dan vindt er weer wat heet een jump ahead plaats. Waarbij het developer channel een nieuw nummer krijgt en het beta kanaal ergens achter blijft. En dan moet je dus weer gekozen hebben, want dan heb je geen optie meer om te switchen tussen die twee kanalen.
En wat raad je onze luisteraars aan, Ray?
Ik denk dat ik zelf in ieder geval naar het beta kanaal ga voor de veiligheid met mijn Copilot Plus PC. Want die heeft nog steeds wel de focus van dit kanaal. waarbij ze in dit geval bezig zijn geweest met improved Windows search. Mm-hmm. Dat hadden ze al geïmplementeerd als het gaat om lokaal opgeslagen bestanden, waarbij je dus kan zoeken op de inhoud van de foto's. Dus als jij foto's hebt met fietsen erop, dan kan je zeggen van, doe mij alle foto's met een fiets. En dan herkent Windows de fietsen op de foto's. En dat is nu uitgebreid naar foto's die je hebt opgeslagen in de cloud. Dus nu ook wanneer je zoekt naar foto's in de cloud, vanuit de Windows Explorer, kan je dus nu zoeken naar de inhoud van foto's.
Oké.
En ja, mijn Copilot Plus PC die draait dus momenteel in het developer channel om dit soort mooie nieuwe dingen mee te kunnen pikken. Ondertussen is Microsoft wel bezig om te zorgen dat ook andere builds of andere kanalen, moet ik zeggen, mee profiteren van allerlei nieuwe ontwikkelingen. Dus
ja, ik zag een nieuwe versie van Paint voorbij komen, 7 februari. Ja,
precies. Daar kwam versie nummer 11.2412.271.0 uit van Paint. Voor het beta-kanaal en de release preview channels. En daarin wordt de Copilot-knop geïntroduceerd in Paint.
Ah, met het Copilot-menu. Yes.
Ja. En dat Copilot-menu geeft je dan toegang tot Co-Creator, Image Creator, Generative Erase en Remove Background. Om allerlei geavanceerde dingen te kunnen doen met plaatjes in Paint.
Ik hoor 4 productiviteitstips aankomen.
Inderdaad. Hou er wel even rekening mee dat de co-creator, daar ga ik straks nog over hebben, die is er alleen voor de Copilot Plus PC's.
Ja joh, verklap het gelijk.
Ja, nou kom ik zo meteen nog uitgebreid op terug. In ieder geval, dat was nog niet eens alles, want als je iets deed met PhoneLink, dan was PhoneLink tot voor kort eigenlijk alleen maar leuk als je een Android-telefoon had. Ja. Hebt. Sinds 28 januari heeft Microsoft de ondersteuning uitgebreid naar iPhone en iOS. Dus je kan nu ook je iPhone linken aan je PC met PhoneLink, waarna je vervolgens op je Windows PC je gesprekken kan opnemen, je gesprekken kan reageren met tekstberichten en ja, heel makkelijk bestanden kan verplaatsen van je PC naar je telefoon.
Kijk.
Ja, best wel een mooie feature en ik ben er een beetje mee aan het stoeien. En het is best wel even wennen als je telefoon afgaat en je ziet hetzelfde gebeuren op je Windows PC.
Mooi toch?
Nice.
Lijkt mij een hele goede reden om te upgraden naar Windows 11.
Dat denk ik ook, ja.
Maar daar zijn er denk ik nog wel een aantal vereisten voor. Zoals je natuurlijk net al aangaf. Dit zit in de Windows 11 Insider Preview Build. Mm-hmm. In het beta-kanaal en in die build 2620.3000. Dan heb je PhoneLink versie nodig, versie 1.24.1.21.30.0.
Ja.
Of nieuwer inmiddels misschien al natuurlijk. Mm-hmm. En ja, ik knap daar toch een beetje op af. Je moet aangemeld zijn met je persoonlijke Microsoft-account.
Ja, ja, dat geldt een beetje voor al die nieuwe features. Dat vooralsnog werkt het in eerste instantie alleen met je personal Microsoft account en niet met je work or school account. En dat geldt zowel voor deze PhoneLink integratie, maar dat geldt ook bijvoorbeeld voor de Advanced Windows Search of de Improved Windows Search, moet ik zeggen, in Windows 11. Mm-hmm. En ja, volgens mij zelfs ook voor een hoop van die nieuwe features in Paint, dat Microsoft zegt van ja, dit werkt vooralsnog alleen met je Microsoft personal account.
En ik snap het wel, omdat je daarmee, zelfs in Nederland al, miljoenen potentiële gebruikers hebt. Mm-hmm. In plaats van ja, bij zakelijke betaalde accounts. Duizenden, honderdduizenden misschien. Dus ja, maar ik heb het gevoel dat de persoonlijke Microsoft-account een beetje op zijn retour is.
I don't know. Dat durf ik niet te zeggen.
Oké.
Nee. Ondertussen zie je trouwens dat Microsoft richting Windows 11 wel zegt van, luister, we gaan stoppen met de support van Windows 10. En als je naar Windows 11 wil, dan kon je in het begin met een soort van workaround ook je Windows 10 apparatuur die nog niet officieel ondersteund werd voor Windows 11 daar omheen werken, zeg maar.
Ja, ja, je kon de verplichting voor een TPM 2.0 chip. Die kon je omzeilen.
Inderdaad, en dat omzeilen dat wordt nu niet meer gesupport.
En de reden daarvoor was natuurlijk heel duidelijk, want ja, niet elk apparaat heeft zo'n VPM 2.0 chip. Maar ook niet elk hypervisor platform geeft een virtuele TPM chip door die geschikt is. Dus dat is ook alweer lastig. Maar ja, hoe oud is Windows 11 nu inmiddels al niet?
Ja, nou ja, hoe oud zijn TPM versie 2.0 chips al niet?
Ja. Dus, kijk, dan kunnen we het hebben over rare beslissingen vanuit laptopleveranciers om inderdaad aan- en uitknoppen met vingerafdruklezers te combineren. Over page-up en page-down knoppen tussen de cursors en allemaal dat soort eigenaardigheden. Maar ja, TPM-chips, dat zit wel in een hele bak apparaten.
Ja, nou ja, ik heb het laatst nog eens nagekeken. Volgens mij sinds 2017 wordt zo ongeveer iedere nieuwe PC uitgerust met een TPM versie 2.0.
Ja, iedere zakelijke PC, hè?
Ja, oké. Okay.
Want ik kan me nog herinneren, we hebben het hier ook over gehad. Toen Windows 11 uitkwam, toen zeiden moederbordleveranciers zoals bijvoorbeeld Gigabyte van hé, wij hebben een TPM R-on bordje wat je erin kan steken, zodat je voldoet aan Windows 11.
Ja, oké.
Dus er werd toen al niet echt overal altijd meegeleverd.
Nee. Maar goed, dit geldt natuurlijk ook voor de ondersteunde CPU's. En die zijn echt wel vanaf begin 2017. Maar goed, Microsoft is nu in ieder geval daar heel duidelijk in. Ze zeggen van, als jij Windows 11 wil draaien, dan moet je gewoon beschikken over moderne hardware die voldoet aan de specificaties die wij hebben gesteld. En als je dan toch per se op Windows 10 wil blijven, dan kan dat. En dan kan je vanaf oktober deelnemen aan het Extended Security Update Program voor Windows 10. Daar heeft Microsoft ook een en ander over bekendgemaakt. Want je kan dus vanaf oktober je daarop inkopen op dat programma. Gaat je $61 per device voor het eerste jaar kosten.
En wat deze krijg je daar nou voor, hè?
Ja, wat je daarvoor krijgt. In ieder geval geen nieuwe features.
Nee.
En je krijgt de security updates die potentieel nog uitkomen na 14 oktober dit jaar.
Ja, dan kunnen we het natuurlijk wel hebben over al die hippe features die in Windows 10 zijn toegevoegd sinds de release van Windows 11. Er waren er ook niet heel erg veel, maar toch wel een aantal. Mm-hmm. En dat gaat dus echt stil komen te staan. En je krijgt dan wel oplossingen voor tal van kwetsbaarheden elke maand. Ja. Maar 16 per maand, dat klinkt nog te behappen voor organisaties.
Ja, maar dat is alleen het eerste jaar. Het tweede jaar verdubbelt het. En het derde jaar verdubbelt het weer.
Er is een addertje onder het gras.
Inderdaad. Want inderdaad, okay. jaar 1 $61. Jaar 2 $122. Jaar 3 $244.
Ja, nou heb ik het gevoel dat de US dollar ten opzichte van de euro eigenlijk alleen maar naar beneden kan. Maar niet zo hard, ben ik bang.
Nee, dat denk ik ook niet.
Dit gaat serieuze centen kosten voor organisaties als ze op Windows 10 willen blijven.
Ja, tenzij je gebruik maakt van Windows 365 of Azure Virtual Desktop.
En wie doet dat nou niet?
Ja, want dan betaal je alle Microsoft en dan zegt Microsoft van nou, in dat geval mag je Windows 10 nog blijven gebruiken zonder dat we je daar extra voor laten betalen.
En de hamvraag is dan natuurlijk, krijg je op Windows 365 en op je Azure Virtual Desktop dan wel nieuwe features in Windows 10?
I don't think so.
Nee, natuurlijk niet. Windows 10 blijft Windows 10, mensen.
Ja, precies.
Maar Surface Copilot Plus PC's daarentegen, dat blijft niet beperkt tot de huidige keuzes. Wat overigens ook geen stakkers zijn op performance en esthetisch gebied. Maar het ontbreekt natuurlijk nog wel een echte mooie tablet. Zeg maar de iPad M4 killer.
Ja, en die is er dus nu volgens Microsoft. Want ze hebben de Surface Pro Copilot Plus PC voor zakelijk gebruik aangekondigd. En die zal verkrijgbaar zijn vanaf 18 februari.
Ja, dus dat is weer typische Microsoft verkooppraat dus. Dus Microsoft zegt, ja, nou, hier is hij. Ja, vanaf 18 februari.
Ja.
Net niet op tijd voor Valentijnsdag. Ik vind het ook allemaal zo jammer, hè?
Ja, ja, ja. Maar dan krijg je wel de Intel-gebaseerde Surface Pro met de 14e generatie Intel-processoren.
Oeh.
Betekent dat je vanaf €1849 jezelf rijk kan rekenen met een Surface Pro Copilot Plus PC met een Intel Core Ultra 5 processor? Of vanaf €2189 kan je je laten voorzien van een Intel Core Ultra 7 processor?
Yes, en die 1849, dat is dan dus die Intel Core Ultra 5 met toch niet 8 gigram, hè? Nee, 16 gig minimum. Ja, nee, geen. Ja. De vergelijking met de iPad M4 houdt hier op, mensen. ook qua prijs. Want voor die prijs krijg je 16 gigram en een 256 gigaharde schijf in SSD-formaat. Ja. Maar ja, zou je hem helemaal top spekken? Wat heb je dan qua prijskaartje rij ongeveer?
Nou ja, dan heb je dus 32 gig en een 1 terabyte SSD en dan ben je iets meer dan €3000 kwijt.
Ja, en zo rekenen we ons dus niet rijk, maar juist arm. In de informatiebeveiligingsupdate is het onze schone taak om de luisteraars weer bij te praten over 3 weken kwetsbaarheden en hoe die worden geadresseerd door leveranciers. Mm-hmm. Ja, laten we dan maar met de grote leverancier beginnen, met Microsoft. En dat is heel recent, afgelopen dinsdag 11 februari 2025. En toen adresseerde Microsoft 57 kwetsbaarheden, waarvan 4 zero-day kwetsbaarheden. Nou, zero-day kwetsbaarheid betekent dat het bekend is hoe het aangevallen kan worden. Mm-hmm. En dat geldt voor onder andere CVE-2025-21194. En dat is een Surface Security Feature Bypass kwetsbaarheid. Alleen voor Surface-apparaten. En CVE-2025-21377. En dat is een NTLM Hash Disclosure Spoofing kwetsbaarheid. Is heel vervelend. Maar nog niet zo vervelend dat die in het wild misbruikt wordt. En dat geldt wel voor CVE-2025-21391. En dat is een Windows Storage Elevation of Privilege kwetsbaarheid. En dat geldt ook voor de kwetsbaarheid eindigt op 21418. En dat is een Windows Ancillary Function Driver voor WinSock. En ook dit is een Elevation of Privilege kwetsbaarheid. En op basis van deze kwetsbaarheden kunnen dus mensen met normale gebruikeraccounts, dus zonder beheerrechten, daadwerkelijke beheer of zelfs systeemrechten bemachtigen op systemen. En ja, als dat lukt op het Windows systeem, dan zou het ook zo kunnen lukken op elk willekeurig Windows server systeem in je organisatie. Nou, van de 57 kwetsbaarheden zijn er dan 3 als kritiek bestempeld en de rest vanaf belangrijkheid en lager. Maar waar ik altijd naar op zoek ben is de uitsplitsing naar de type kwetsbaarheid. Mm-hmm. En dan zien we dat er 19 Elevation of Privilege kwetsbaarheden zijn. Nou, die heb ik net uitgelegd.
Ja.
2 Security Feature Bypass kwetsbaarheden. Er staat een hack, maar je kan er omheen. 22 Remote Code Execution kwetsbaarheid, omdat ook de cloud gewoon iemand anders een PC is. 1 Information Disclosure kwetsbaarheid. 9 Denial of Service kwetsbaarheden. En 3 Spoofing kwetsbaarheden. Ja, dan stond ik toch bezig ben met uitsplitsen. Waren we dan niet gelijk naar product, mensen? Dan zien we dat de Windows Telephony Service deze week 6 kwetsbaarheden geadresseerd krijgt. Microsoft Excel ook 6. Hoe hip is dat, Ray? Ja. Excel is deze maand de top tool voor kwaadwillenden om zich toegang te om toegang te verkrijgen tot rechten en informatie in het systeem. Wauw.
Ja, wauw.
Dan hebben we nog Internet Connection Sharing. Dat moet je sowieso niet doen, maar het zijn er 4. Nee. Windows Remote Routing and Access Services, ook wel RAS, 2. En Visual Studio Code, 2 stuks.
Oké.
Okay. Nou, goed voor jou om te weten, Ray. Er waren geen kwetsbaarheden in Windows Printing.
Oké, dat is nice.
Dus je kan gewoon, je kan gewoon doorslapen. Geen printing nightmares deze keer.
Precies.
Ook geen Hyper-V kwetsbaarheden, waarmee je dus vanuit een guest naar de host terug kan. Maar wel, en dat vind ik een hele mooie voor deze maand, er was een kwetsbaarheid genoteerd voor een dienst, namelijk Microsoft Dynamics 365 Sales. En dat was een Elevation of Privilege kwetsbaarheid gebaseerd op server-side request forging.
Oké. Okay. En waren er dan nog speciale aandachtspunten?
Zeker, zeker. Ja, ik raad iedereen aan om vooral domeincontrollers ZSM te updaten. Het is een beetje jammer, want ook deze maand is de maand waarin de strong certificate mapping requirements worden enforced. Mm-hmm. Maar er is een... het gerucht gaat dat die zelfs wormable is. Een LDAP kwetsbaarheid.
Oké. Okay.
En ook op DSCP-servers is er kans tot remote code execution. Dus ook die wil je met enige gezwindespoed updaten.
Lijkt me wel, ja.
Ja, en dan ben ik er nog niet. Want op 6 februari, dat is altijd een weekje ervoor, dan doet Microsoft de nieuwe Edge-versie in het stable channel. Dus in het, ja. Moet ik misschien even vragen aan de luisteraars of ik dat ook moet vernederlandsen, ja. Ja, dat kan hoor. Het Microsoft Edge stalkanaal, de stable channel. Nee, laten we het gewoon Edge stable channel noemen. Versie 133 kwam daar naar voren. En daarin worden 9 kwetsbaarheden geadresseerd.
Oké. Okay. Ondertussen zaten ze bij Apple ook niet stil. Want daar kwamen ze met iOS versie 18.3.1 en iPadOS 18.3.1 uit.
Ja, en onze luisteraars denken natuurlijk van, hé, maar heb ik dan helemaal 18.3 gemist? Ja, dat is als we even een paar weken eruit liggen. Ja, ook 18.3 voor iOS en iPadOS en zelfs tvOS is door Apple alweer 2,5 weken geleden uitgekomen. En die adresseren 25 kwetsbaarheden.
Poeh. Ja, ja. En dan was dus 18.3 was nog niet eens genoeg, want op 10 februari moesten ze dus met een 18.3.1 uitkomen, omdat ook daar weer een belangrijke kwetsbaarheid in moest worden gepatcht.
Ja, dat is wel een belangrijke voor informatiebeveiligingshoeders. Of ja, wij kunnen als IT-bros natuurlijk ook zeggen informatiebeveiligingsbroeders misschien. Want 7E2025-24200 stelt een kwaadwillende in staat fysiek via de USB restricted mode op een apparaat wat gelokt is, om daar om dat uit te schakelen.
Oké, een tricky.
Yes. Ja, en dat is ook echt wel tricky voor, zoals Apple dat noemt, specific targeted individuals.
Ja, dus als jij een interessant doelwit bent voor bepaalde diensten, dan wordt het tijd om heel snel te updaten naar iPadOS 18.3.1 of iOS 18.3.1.
Ja, en geen zorgen, je Apple-apparaat zal je dit automatisch ook tonen. Yes. Hey Ray, vorig jaar zijn we door een aantal rapporten heen gestruimd met betrekking tot kwetsbaarheden en hoe aanvallers met kwetsbaarheden omgaan en waar ze een voorliefde voor hebben. En ik moet eerlijk zeggen, het is wel raak in dat opzicht de afgelopen weken. Want wij kwamen tot de ontdekking dat aanvallers vooral een voorliefde hebben op routers en firewalls en VPN-oplossingen. En maar er zijn best wel wat oplossingen waar wij vorig jaar natuurlijk best wel aandacht hebben gegeven. Waaronder die van, nou, pak een beetje Citrix. En Cisco. Nou, daar gaan we het niet over hebben. Deze week, gelukkig. Ik moest wel even dubbel checken, want er blijkt ook van Ivanti de Connect Secure en de Policy Secure kwetsbaar te zijn. Ik moest even checken of dat niet oud nieuws was, maar het is weer nieuws.
Ja.
Maar ik begin bovenaan mijn lijstje en dat is de Kirio Control Firewall. En die kent een Remote Code Execution kwetsbaarheid. En die Kirio Control Firewall die is onderdeel van de Network Security Suite. En dat is uitgegeven door GFI Software.
Oh ja, die ken ik nog wel.
Ja, dat is een blast from the past inderdaad. Mm-hmm. Die deden vroeger iets met vooral handtekeningen in Microsoft Exchange.
Ja, inderdaad.
Ja, nou, ze doen dus ook die Network Security Suite aanbieden aan wederom ook weer MKB voor netwerkbeheer. Dus er zit VPN in, bandbreedtebeheer, rapportages, monitoring, traffic filtering, antivirusbescherming en zo. Mm-hmm. Maar ja, die spullenboel, en vooral dan dus de Kirio Control Firewall die naar buiten staat gericht, die kent een CVE-2024-52875 Remote Code Execution Questbyte. En die is mid-december ontdekt. En dat noemen ze ook wel een one-click RCE attack.
Oké, okay. Klinkt serieus.
Ja, met één klik krijg je. Dat klinkt serieus. Dat er nog steeds meer dan 12.000 apparaten wereldwijd gescand kwetsbaar blijken is ook serieus. Vooral ook omdat GFI deze kwetsbaarheid op 19 december 2024 al heeft geadresseerd met versie 945 patch 1. En zelfs op 31 januari alweer met een patch 2 is gekomen.
Zo, oké. Okay.
Tweede op mijn lijst is dan SonicWall. Ken je die nog? Ja, die draai je ook nog steeds. En dat is een... En SonicWall kende meerdere kwetsbaarheden. En die zijn geadresseerd in de update van 7 januari 2025. En dan ligt het een beetje aan wat voor hardware je hebt. Maar wat ze allemaal doen is CVE-2024-53704 adresseren. En dat is een security feature bypass, waardoor kwaadwillenden toegang kunnen krijgen tot de SSL VPN webserver en zo sessies kunnen onderscheppen. Mm. En de exploitcode hiervan is al beschikbaar.
Okay.
Dus als je generatie 6 hardware hebt, moet je vooral upgraden naar versie 6551-6N of hoger. Mm-hmm. Voor generatie 7 hardware versie 701-5165 of 713-7015 of hoger. En als je zo'n enorme hippe TZ80 hebt, dan moet je upgraden naar versie 8.0.0-837 of hoger.
Ja, en vooral niet wachten dus.
Nee. Hadden we het al over gehad over Ivanti? Ja, alleen nog maar kort hè. Nee, dat kan langer. Want de Ivanti Connect Secure, Policy Secure en Secure Access Client zijn kwetsbaar. En dat zijn 8 kwetsbaarheden, maar van er 3 kritiek zijn. Dat zijn CVE-2025-22467, 38657 en 10644.
Mm-hmm.
En hiervoor moet je de Ivanti Connect Secure minimaal upgraden naar versie 22.7R2.6. De Ivanti Policy Secure naar 22.7R1.3. En de Ivanti Secure Access Client minimaal naar versie 22.8R1. En beste Ivanti-beheerders, let even op. Want als jij nog de Ivanti Connect Secure versie 9 gebruikt, deze is bij 31 december 2024 end of support.
En dan komt er dus geen patch voor beschikbaar.
Nee. En als laatste op mijn lijstje prijkt Netgear met wifi routers. En wat we hier zien is dat er kwetsbaarheden zijn in de Nighthawk Pro Gaming Wi-Fi 6 router, de Nighthawk Pro Gaming XR500 router, de Wi-Fi 6 AX3200 Dual Band Wireless Access Point, de WAX220 Wi-Fi 6 Access Point en de WAX214V2 Wi-Fi 6 Access Point. En deze hebben allemaal 7-6 scores in de regio hoog in de 9. En Netgear adviseert om de firmware updates te installeren die deze Netgear routers automatisch detecteren om te installeren.
Oké. Ja, en dat was niet het enige wat er misging, want ook bij TeamViewer hadden ze nog een kwetsbaarheid te adresseren. En dat ging in dit geval over CVE nummer 2025-0065. En die blijkt voor te komen in alle versies voorafgaand aan versie 15.62 voor Windows. En dan gaat het zowel over de TeamViewer Full Client als de TeamViewer Host. En deze kwetsbaarheid... En deze kwetsbaarheid had een CVSS-score van 7,8 op een schaal van 10.
Yes, en dit geldt dus alleen voor TeamViewer op Windows.
Yes.
Dus niet de web, niet op macOS. Die kunnen we nu weer verder slapen. Alle hippe evenementen zijn weer geweest en voor volgende week staan er geen op de agenda.
Het is
dus wordt het tijd voor de productiviteitstip.
Yes. En ik zei het net al, Paint krijgt zo langzamerhand een hele leuke en interessante update mee op alle PC's. Namelijk de Paint-applicatie is voorzien van de Copilot-knop. En onder die Copilot-knop, daar zit tegenwoordig de Co-Creator. En de Co-Creator, dat is echt wel een very nice feature. Namelijk, als je zoals ik niet zo bijzonder gezegend bent met een tekentalent, dan wil je wel eens een keertje iets schetsen en dan hoop je maar dat andere mensen herkennen wat je geschetst hebt. Nou, Paint Co-Creator, die kan je daarbij helpen. Want als je dan een schets hebt gemaakt, dan kan je Paint Co-Creator vertellen van, ik probeer er nu een auto te tekenen. En dan zeg je tegen Co-Creator, help mij even een handje. En dat doe je door het creativiteitsniveau te kiezen in Paint. En dan maakt Paint van jouw lijntjesauto opeens een hele fraai getekende bolide. Precies zoals je hem eigenlijk in gedachten had, maar hem zelf niet zou kunnen tekenen, althans ik niet. En de resultaten zijn best wel verbluffend, vind ik zelf.
Alright mensen, en nu niet gelijk allemaal gaan vals spelen bij Pictionary.
Nou, ik wel.
Deze feature werkt ook daadwerkelijk. We hebben tijdens Microsoft Ignite in Chicago afgelopen november een lab mogen draaien met deze features. En toen nog een preview release van Paint. En daar hebben we tientallen mensen best wel fraaie afbeeldingen zien maken van onder andere olifanten en bolides.
Ja, inderdaad. En ik heb inmiddels zo'n kekke Copilot Plus PC. En ik moet zeggen, ik maak hier dankbaar gebruik van.
Alright.
En daarmee komen we aan het einde van aflevering 5 van seizoen 5 van de IT Bros podcast.
Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.
Tot de volgende keer. Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter. @ITBrosNL